Oké. Hoe gaat het met jullie? Zijn er alweer relaties gesneuveld en nieuwe relaties ontstaan? Eenzaamheidsperiodes waar je doorheen geworsteld hebt. Kortom, als iemand iets wil delen of vragen.
Nou, ik wil wel wat delen.
Ja, Jamila.
Ja, ik ben Jamila, ik ben 31 en ik zit nu in de datefase met iemand, dus de eerste fase. En nou ja, ik heb de cursus bijna afgerond. Ik ben nu bij het laatste deel over spiritueel vrij, dus alle filmpjes en opdrachten van daarvoor heb ik gedaan. Dus dat is nou, meteen een leuke fase om wat dingen nou ja, te gaan ontdekken. En ik merk dat doordat ik nu alles heb gelezen en gekeken en nou ja, bewust ben geworden, dat ik nu begin overdenken. Dat ik nu begin te veel ga analyseren. Dus dat ik nu bij elke actie die ik wil ondernemen, zoals nu komt die onzekerheid een beetje, omdat ik hem leuker begin te vinden, begint de onzekerheid toe te nemen. En dan, nou ja. Zoals in het filmpje, dan wil je een berichtje sturen, maar dan weet ik dat dat vanuit de ego-onzekerheid is. Dus dan zeg ik, nee, ik ga geen berichtje sturen. Terwijl ik dat eigenlijk wel wil. En dan twijfel ik van, ja, mag of kan ik eraan toegeven? Ik weet dat het mijn ego-onzekerheid is. Of moet ik dus juist een stapje terug doen en dat niet doen? Dus nou, ik zou wat meer contact willen, maar ik hou het bewust een beetje af. We hebben niet elke dag contact. We bellen ook niet elke dag. Dus ik speel het een beetje safe om het rustig aan te doen. Niet in zo'n inderdaad zo'n symbiose te vliegen met elkaar.
Ja.
Maar ik ben dus wel heel van het nadenken. Iets te veel.
Ja, dat snap ik. Want je wordt je door deze, door en de kennis die je opdoet door zeg maar, de cursus en het feit dat je misschien ook af en toe aan het mediteren bent nu.
Ja, zeker. Iedere dag. Ja.
Ja, prima. Dat maakt dus dat je steeds vaker aan het kijken bent naar je eigen gedachten en daar dan ook meteen weer gedachten over hebt.
Ja.
En je wordt je dus in het begin van zeg maar, je spirituele loopbaan. Word je je aanvankelijk alleen maar meer bewust van allerlei ego-dingen die zich afspelen in je geest,
Ja.
zonder dat je daar in die eerste fase ook nog zeg maar, liefdevol en ruim naar kunt kijken. Dus wat ik bedoel is hier, het eerste wat wakker wordt, is de helderheid van het gewaarzijn. Het liefdevolle niet oordelen komt meestal een stuk later. Dus dat betekent dat je eigenlijk erop achteruit gaat in zekere zin. In het begin was je voor die tijd gewoon heel onbewust van allerlei ego-fratsen. Nu word je daar bewust van, maar nog niet zonder dat je ze ook meteen een soort van ongemakkelijk vindt en eventueel veroordeelt zelfs. Hè, is dat toch weer veel gedoe in mijn hoofd en zo.
Ja.
Dat, hè. Dus
Ja.
dat van laat maar babbelen, dat is nog niet zo ontwikkeld. En dat is een kwestie van blijven oefenen en dan komt dat vanzelf ook wel. Dus wat betreft verder die vraag van hoe bepaal je nou of je wel of niet zo'n berichtje stuurt? Is dat dan vanuit behoeftigheid of is het gewoon omdat je iemand leuk vindt? En ik
Ja.
denk daar is dus niet echt een helder criterium over. En ook hier moet je maar gewoon een soort erop vertrouwen dat je het doet wat past bij je huidige staat van bewustzijn. En hoe bewuster je wordt van allerlei dingen, hoe bewuster je dus ook wordt van je motivatie waarom je dan zo'n appje zou sturen. Dan wordt het dus duidelijker ook van, nee, wacht even, ik voel me onzeker, ik heb een soort behoeftegevoel, ik kan eigenlijk niet meer lekker rustig zitten. Dat die onrust, zou het nog wel wederzijds zijn, dat soort dingen, hè? En dan die onrust, die wil je dan graag door de ander laten geruststellen. Dus als je echt doorhebt dat je alleen maar geruststelling aan het zoeken bent,
Dat niet doen.
dan word je dus, als je daar bewuster van wordt, en je weet ook het risico daarvan, dat is toch een beetje hetzelfde als van, kijk, van dat ene snuifje cocaïne raak je niet verslaafd, maar het is toch het begin van.
Ja.
Alleen cocaïne is gewoon altijd verslavend en je appjes zijn een beetje vager van, want het is ook gewoon leuk af en toe om iemand een berichtje te sturen.
Ja, want je vindt elkaar leuk, dus je wilt contact hebben, maar je wilt inderdaad niet dat het te veel, nou ja, te snel, te veel en uit te veel behoeftigheid geruststelling wordt.
Dus kijk, het belangrijkste is dat je niet oordeelt. Dus als je bijvoorbeeld bij je eerste opwelling eventjes dat, zeg maar, dat stapje terug doet. Je eerste opwelling is misschien al gewoon al 's middags om 12 uur als je die dag nog niks gehoord hebt. En dan de eerste opwelling soort van, oh, maar wacht even, zal ik beter nog even wachten? En dan kan je met jezelf zelfs afspreken van, oké, laat ik dan op zijn minst wachten tot vanavond 8 uur of iets dergelijks.
Ja, er zit zelfs soms een dag tussen hoor, of 2 dagen.
Ja, prima.
Gewoon lekker een beetje uitrekken. Die eerste fase, verliefd wordende fase, uitrekken en niet gelijk.
Ja, precies. Ja, dat is echt, dat is precies. Dus het is een soort proces van, je hoeft ook niet te voorkomen dat je met iemand in een relatie terechtkomt. Dat zou een beetje het kind met het badwater weggooien zijn. Maar je wil tegelijkertijd bij het ontstaan van een relatie ook tegelijkertijd meteen oefenen in dat je niet je eigen grond helemaal kwijtraakt.
Ja, precies.
En dat je dus een relatie blijft aangaan vanuit zelfstandigheid.
Ja.
En niet die zelfstandigheid opoffert om maar altijd samen te zijn. Want dat is dus altijd, dan ben je dus verslaafd aan geruststelling.
Ja.
Dus die middenweg zoeken en dan moet je echt helemaal je eigen weg in vinden. Sommige stelletjes beginnen met 20 appjes per dag. Dan
Oh.
weet je al van, wow, weet je al, dat is misschien wel heel erg, dan ga je wel heel erg los.
Ja, nee, dat heb ik vanaf het begin al bewust gedaan. Niet, zelfs niet iedere dag, een paar dagen ertussen. En als we het doen, 1 keer per dag. En ook niet, we hebben ook nog niet gebeld. Gewoon echt heel rustig aan het opbouwen, aftasten. En inderdaad in je eigen, ja, autonomie of energie blijven.
En het is ook wel goed om daar, als je dan weer wel met hem contact hebt, om het daar ook over te hebben, waarom je dat doet. En ook om hem eens te informeren hoe dat bij hem dan gaat.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Van op welk punt mag je zoiets bespreken? Moet je dan
Ja,
al.
ik zou zeggen op het moment dat het duidelijk is dat er een soort wederzijdsheid is.
Die is er, die hadden we wel al uitgesproken.
Nou ja, dan kan je gaan praten over. En dan begin je niet meteen met wel of geen kinderen, maar
Nee.
dan begin je met dat je gewoon deelt. Dat je af en toe weliswaar verlangt naar contact met hem, maar dat je dat heel bewust dan uitstelt. Dat je dat gewoon deelt met hem, dat dat jouw manier is om daarmee om te gaan. En hoe is dat voor hem?
Ja, dus dat ik dat
En
inderdaad
dan
bewust
hoop je dat
uitspreek.
hij ook eerlijk is, dat hij misschien wel zegt van nee, ik zit al de hele dag, zit ik gewoon vreselijk mezelf op te vreten wanneer dat berichtje van jou terugkomt. Zo, nou ja, dat moet hij dan ook maar delen. Het hangt ook een beetje af van, is het iemand die ook, zeg maar, enigszins bezig is met deze spirituele
Ja,
visie?
nog niet zoveel als ik, maar we hebben wel al best wel mooie spirituele gesprekken gehad die toch wat verder gaan dan het gewone, zeg maar. Dus dat was wel heel leuk. Dus ik kijk er wel naar uit om dit ook wat meer met hem te gaan bespreken.
En anders neem je hem eens mee naar deze cursus, hè?
Ja, dat kan ook. Maar het enige is dat ik moet in Engels met hem praten. En dat is soms ook een uitdaging, want ja, dat is ook.
Dat is een extra lastige factor.
Ja.
Maar het boek Verslaafd aan Liefde is in het Engels
Ja,
verkrijgbaar.
ik had het al gezien. Ik dacht al, als hij jarig is, ga ik hem dat boek cadeau geven.
Dat kan je een hoop ellende besparen.
Ja, precies. Maar ja, rustig aan inderdaad. Want anders dan overlaat ik hem ook met, nou, lees dit, kijk dit. En dan denkt hij ook benauwd.
Nee, dat snap ik.
Dus, oké.
Ja, nou, veel succes ermee.
Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik kan hier wel wat mee.
Oké, wie wil er iets vertellen of vragen?
Niemand?
Jamila, nog eentje?
Oh ja hoor, ik
Ga je
heb
gang. Ja,
mijn
als niemand wat vraagt, dan mag jij weer, hè?
boekje. Nee, eigenlijk heb je dat net al een beetje gezegd, maar op welk moment Dat zei je net al eigenlijk een beetje hoor. Maar op welk moment ga je je onzekerheden inderdaad bespreken? Van ik herken mijn onzekerheden, ik weet dat het mijn ego is, ik kijk er zelf naar. Maar ja, ik voel dat het iets van mij is. Dus ik wil het ook niet bij hem neerleggen. Niet in de zin van dat het zijn verantwoordelijkheid is. Het blijft mijn verantwoordelijkheid. Maar op welk moment bespreek je zoiets? Want het is iets van mij.
Ja.
Het is niet iets van hem en hij moet dat ook niet oplossen. Het valt ook niet op te lossen door hem. Maar
Nee.
ik vraag me dus af op welk moment je dat soort dingen. Want dan ga je toch wat kwetsbaarder opstellen ook.
Ja. Kijk, ik denk sowieso dat je even dat je dan eerst een beetje al door moet hebben dat hij in ieder geval ook open staat voor deze manier van kijken naar jezelf en naar je ego en dat soort dingen.
Ja.
Anders dan snapt hij waarschijnlijk helemaal niet waar je het over hebt.
Nee, dus
En dan, als dat.
is
Ja,
dat een beetje uitvogelen überhaupt?
dat uitvogelen. En dat is dus weer het mooie. Als hij dan eventueel zo'n boek gelezen heeft, dan weet je in ieder geval dat hij de basisbegrippen kent.
Ja.
En dan kan je ook horen van hoe die. Want als hij dan het boek gelezen heeft, of zelfs halverwege al zeg maar, het weggegooid heeft, of hij vindt er helemaal geen moer aan. Dan weet je ook dat het op dat gebied waarschijnlijk niet zo heel erg gaat lukken voorlopig. En dan kan je inderdaad maar beter gewoon je eigen onzekerheden zelf oplossen. En als dat lukt, dan hoef je het natuurlijk niet eens aan hem te vertellen. En dan kun je misschien een leuk periode hebben met hem. Als verder alles leuk is, dan ja, je weet nooit hoe lang zoiets duurt, maar
Nee.
hè, dan. Hoeft niet per se meteen te stoppen als je iemand leuk vindt die geen interesse heeft in spiritualiteit. Als je gewoon een beetje een leuke minnaar is, nooit weg natuurlijk. Dus,
Nou, ik weet wel dat hij mediteert ook. Nog niet op deze wijze natuurlijk, maar hij mediteert wel wekelijks, dagelijks. Dus
Ja.
hij is er op zijn een manier al mee bezig. Maar dat zal nog de geruststellende, hè, nog niet de inzichtmeditatie zijn. Maar dat geeft wel een opening natuurlijk.
Ja, en dan los daarvan, als je gaat, zeg maar, onzekerheden gaat delen, of zelfs irritaties gaat delen, dan kan je, dan, hè, dan moet je er inderdaad in het begin moet je er heel erg duidelijk, bijna zo'n beetje om de twee zinnen, moet je erbij zeggen, dit is geen verwijt,
Nee.
ik deel dit met je, juist omdat ik vind dat ik dit zelf kan oplossen en je kunt me daarbij helpen. Door het aan te horen zonder je dat aan te trekken ook.
Ja,
Dus ik doe
precies.
mijn best om het niet bij jou neer te leggen. Als jij dan je best doet om het te horen zonder het je aan te trekken. Ja, en
Ja.
dat is precies zeg maar, de training die partners elkaar kunnen geven.
Ja.
Door zeg maar, alle moeilijke gevoelens met elkaar te delen. Zonder de ander ervoor verantwoordelijk te stellen. En dus ook zonder jijzelf je verantwoordelijk te voelen voor wat de ander deelt.
Ja.
Hè, dat is zo belangrijk. En in het begin moet je dat vaak heel expliciet bijzeggen. Dus niet alleen maar in ik-boodschappen spreken van ik ervaar jouw gedrag als afwijzend. Maar er nog eens een keer bij zeggen, en ik bedoel dat helemaal niet verwijtend. Ik laat het je alleen maar zien hoe ik jouw gedrag ervaar. En ik vind dat ik daar zelf mee moet dealen. En je zou me eventueel kunnen helpen. Hè? Dat is die oefening ergens ook
Ja.
in een van die lessen. Je zou me kunnen helpen. En
Ja.
dan aangeven wat jou zou helpen in dat geval. En that's it. Geen beloftes vragen en dat soort dingen.
Nee.
Dus, en wanneer doe je dat? Nou, ik denk gewoon als je het gevoel hebt dat. Dat het niet dat de kans dat je erover afgewezen wordt niet al te groot is. Het is altijd een beetje eng om over zo'n onderwerp te beginnen.
Ja,
Dus er is
spannend.
ook altijd een kans dat je afgewezen wordt, zolang je iemand nog niet het door en door kent. En dan toch op een gegeven moment moet je het gewoon aansnijden. En zeker op het moment dat je het gevoel hebt dat er misschien toch wel wat meers en wat langdurigers in zit met hem. Dan wil je dit soort dingen wel duidelijk hebben.
Zeker in de eerste fase hoefde het voor mij ook allemaal niet, inderdaad. Ik vond het allemaal wel prima, maar nu daten we wat langer en dan, ja, ik begin hem leuker te vinden. En dan begint natuurlijk die onzekerheid en die behoefte naar dat soort gesprekken begint ook toe te nemen.
Tuurlijk.
Dan,
Ja.
ja, dan houdt het me wat meer bezig, zo gedurende zo'n dag.
Ja, en het is niet per se zo dat hij zich gaat storen aan jouw onzekerheid. Want op een ander niveau is het voor zijn ego weer prettig om te horen dat jij onzeker bent. Of hij
Ja,
jou wel aardig vindt. Want dat
en
is
leuk vindt. Ja, het is ook een
dan alweer
bevestiging.
gerust. En als hij dan weer zegt, ja, ik ben af en toe ook onzeker of je mij echt wel leuk vindt. En dan vind jij dat weer leuk om te horen. En zo, ik bedoel, de ego's gaan ook gewoon door met hun, zeg
Ja.
maar, gedrag. En het enige wat je als spiritueel beoefenaar eraan toevoegt, is een soort ruimte eromheen, waardoor je ernaar blijft kijken. Dat probeert niet over te oordelen en telkens weer je verantwoordelijkheid neemt voor alles wat je voelt.
Ja.
Ja.
En nog één laatste vraag hierover. Dan
Ja.
is het wel al goed om ook het woord ego inderdaad te gebruiken, toch? En inderdaad, ja, wat het eigenlijk is en hoe dat een beetje is opgebouwd. Want anders dan denkt hij inderdaad van waar heb jij het over?
Ja, dat lijkt me wel. Dat moet je wel gaan uitleggen. Als je het woord gaat gebruiken, moet je ook uitleggen
Ja,
hoe je
wat
het
het
ziet.
is.
Want mensen hebben vaak, als ze uit andere spirituele tradities komen of gewoon in de volksmond, is het woord ego heeft een negatieve klank.
Ja, zeker.
Dus als je het al hebt over dat is jouw ego, gaan mensen vaak meteen zich aangevallen voelen. Terwijl je
Ja.
alleen maar bedoelde, dit is jouw verantwoordelijkheid. Ja? Als iemand bijvoorbeeld jou verwijt dat hij zich ongemakkelijk voelt, dan kun je zeggen, oh, maar dat is jouw eigen ego-reflex. En dat zou je dus beter zelf oplossen. Maar dan moet je echt al uitgelegd hebben en moet je het al een beetje eens zijn met elkaar ook over die visie van dat het ego niks verkeerds is en dat het enige probleem is de identificatie ermee zonder dat je dat doorhebt. Of als je het wel doorhebt, dat je er vreselijk veel veroordelingen over hebt. Dus dat is waar de hele spirituele pad over gaat. Om niet dat je van je ego af moet, maar dat je het leert zien zonder het te veroordelen.
Ja, en
En
dat is
daardoor
een.
leer je dus ook zien wie je werkelijk bent. Achter dat ego is er een soort werkelijke staat van zijn.
Ja, daar zijn we mee aan het oefenen.
Ja.
Oké.
Oké. Ik zag al net even kijken ik zie al een hand, maar ik zag ook een chat. Iemand die waarschijnlijk niet weet hoe je die hand moet opsteken.
Ja, dat was ik, ja.
Oh, dat was Birgitte, hè? Ja, Birgitte, waar ben je?
Ja, hier.
Oh, oké, ja, ik zie je. Ja. Oké,
Ja,
ga je
het is
gang.
ook een beetje spannend, vandaar dat het waarschijnlijk allemaal een beetje misging. Maar goed, ik ben
Ja, hoort erbij, ja.
er. Ja. Nou, het is zo dat ik me de laatste tijd ervan bewust word dat ik het eigenlijk heel erg lastig vind om toe te geven wanneer het niet zo goed met me gaat. Dat ik dan ja, me beter voordoe dan ik ben, zeg maar. Als ik, ja, als ik me gewoon niet zo goed in mijn vel zit, of als ik verdrietig ben of boos ben, dan ja, vind ik dat heel erg lastig om, als iemand dan aan me vraagt, mijn partner met name, die heeft eigenlijk eerder in de gaten dat het niet zo goed met me gaat dan ik zelf. Als hij dan vraagt, dan, hoe gaat het met je? En dan zeg ik, ja, goed hoor. En eigenlijk als ik dat goed hoor, zeg, dan gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed. En ja, ik probeer een beetje erachter te komen wat eronder zit en ja, ook hoe ik nou ja, dat eerder kan herkennen bij mezelf en dat ook ja, dat, want ik weet dat ik me ook wel eens niet goed voel en ik vind ook dat dat er mag zijn, maar toch op het moment dat dat zo is, dan heb ik toch de neiging om ja, me beter voor te doen dan ik me voel. Als het dan één dag, dat gaat dan nog, maar als ik me volgende dag dan nog niet zo goed voel, dan denk ik, nou ja, nu gaat het wel weer beter. Dat zeg ik dan eigenlijk ook tegen mezelf. En dan, ja, dan ga ik me dus eigenlijk, ben ik niet congruent ook in wat ik zeg en wat ik doe. En dat, ja, dat levert wel eens spanning op.
Ja, wat ik je hoor vertellen is een heel herkenbaar overlevingsmechanisme van het ego. En dat heeft alles te maken met dat je waarschijnlijk als kind ouders hebt gehad die Die vonden dat je flink moest zijn.
Ja.
En vooral niet te veel en niet te lang met emoties. En vermoedelijk omdat zij zich dat dan weer aantrokken. Dat zie je vaak, hè, dat
Ja.
als kinderen het moeilijk hebben, al stoten ze hun kop maar en huilen ze, dan hebben ouders vaak al zoiets van, hè, verdomme, kijk nou toch uit. Ja, omdat ze het zelf zo naar vinden dat hun kind dan pijn heeft. Maar dat die narigheid dan niet op een of andere manier zelf kunnen oplossen. En dus dat weer op het kind projecteren. En dat kind is dus dan verantwoordelijk voor hun nare gevoelens. En die moet dat dus afleren. Dus dan krijg je ook kinderen die zeg maar getraind worden in flink zijn.
Ja.
En niet zeuren.
Ja.
En dat kan soms ook te maken hebben met één of beide ouders zelf heel, zeg maar, ernstige problemen hebben. Waar die van dat kind dan bij in het niet vallen. Of er is een zusje of een broertje wat zeg maar een nare ziekte heeft. En dan moeten die andere kinderen moeten gewoon niet zeuren, want die hebben het lang niet zo erg als dat ene kind. Ja, dus er is een of andere omstandigheid in de ouders of in de omstandigheden, waardoor die ouders je hebben geleerd dat je flink moet zijn. En dat leer je dus onbewust. Dus dat is ook waarom je dat aanvankelijk ook helemaal niet door hebt, dat je gewoon, zeg maar, hoe je voelt aan het onderdrukken bent, ten gunste van een soort houding van met mij is alles oké. Okay. Ja, en dat natuurlijk omdat die houding vroeger ook beloond werd, althans in ieder geval niet afgestraft werd. Dat was hoe ze vonden dat je je moest gedragen. Dus dat komt dan nu aan het licht en je bent nog jong, dus je bent er op tijd bij. Want dit soort dingen komen altijd pas aan het licht in je als je volwassen bent. En zeker als je al zeg maar, een beetje al bezig bent met je bewust worden van jezelf. Dus het hoeft niet per se spiritueel te zijn. Je kunt ook eerst via een soort psychologische reflectietraject kun je steeds bewuster worden van allerlei ego-reflexen. Alleen de psychologische benadering, die leert je vooral van hoe kom je er vanaf.
Ja.
En de spirituele benadering laat zien dat je er niet per se van af hoeft te komen als je er op een vriendelijke manier naar leert kijken en je bewustzijn alsmaar zeg maar helderder wordt door die dagelijkse beoefening. Dus dit is ook hoe je ermee moet dealen. Het eerste is niet veroordelen. Ja,
Ja.
er is niks mis met je. Ja, het is een aangeleerde reflex. Ja, en vervolgens merk je dat er een soort verlangen is in jou om daarin transparanter te worden, om niet alleen naar je partner en je omgeving, maar ook ten opzichte van jezelf wat vriendelijker te zijn voor jezelf als je het, zeg maar, als je je niet lekker voelt.
Ja.
Want het is een verharding, hè? En de overlevingsstrategie is altijd een verharding. Dus je
Ja.
voelt een nagevoel en er is meteen een soort van, ja, en dat gaat helemaal onbewust.
Ja.
Automatisch, ja, de verharding gaat helemaal onbewust. En nu kom je er dan af en toe achter na een tijdje. Gewoon omdat je aan het groeien bent, kennelijk. Ja, en je eerste reflex is om het te veroordelen. En je er zorgen over te maken. En het is fout. En hoe kom ik hier vanaf? En ook dat kan je dan weer herkennen als een normale reflex. Hè? De dissociatievalkuil. En vervolgens kan je oefenen in telkens als je erachter komt dat je het weer gedaan hebt. Want het begint eerst met achteraf, hè? Dat je er achteraf bewust van wordt, dat je het al een paar uur of een paar dagen aan het doen bent en dan ergens wordt het dan eindelijk, dringt het dan door tot een soort, zeg maar, expliciet bewustzijn. En dat is dan het moment waarop je moet herkennen zonder veroordelen. Zegt, oh, wacht even, ik ben al een dag lang mezelf aan het onderdrukken. Geeft niks, mag best. Laat maar even. Is kleine Brigitte die geleerd heeft om, ja, stoer te zijn. Ja, dus dan ga je proberen om eens met een soort vriendelijke vertedering te kijken naar dat kleine meisje wat zeg maar, zo verschrikkelijk de best doet om aan de eisen van de omgeving te voldoen. En dus stoer doet, stoer wil zijn. Ja,
Iemand
dus,
die last willen zijn, inderdaad. Ja.
ja. En
Ja.
dat levert dan op termijn, dat gaat niet meteen lukken, maar dat levert dan op termijn, levert dat die zachtheid op, waarin die hardheid oplost. Kijk, zolang je ernaar kijkt met een soort van wat stomme, hier moet ik vanaf, kijk je dus met hardheid naar je hardheid. En
Ja.
dat schiet niet zo op. Dus je kan maar beter telkens als je het, als zeg maar, het bewustzijn tot je doordringt en als je blijft mediteren, gaat dat steeds sneller. Totdat je op een bepaald moment al, zeg maar, misschien al na een kwartier of zo, of na een half uur al door hebt van, oh shit, ik zit in een, ik voel me verharden, of zoiets, hè. En dan zeg je, oh, geef niks, mag best, laat maar even. Want in het ontspannen in de verharding zit hem de verzachting. In
Ja.
het mag, ik mag verharden. Zie je, ik mag verharden is op metaniveau verzachten. Terwijl als je zegt, ik mag niet verharden, is op metaniveau nog een keer verharden.
Ja.
Dus voor het ego lijkt het heel erg omgekeerde wereld. Hoezo, het mag, weet je wel, je moet er toch vanaf. Ja? Ja, maar je komt er alleen vanaf via het mag.
Ja.
Ja? En sterker nog, je komt er nooit helemaal vanaf. De eerste reflexen blijven gewoon. Maar als je dat na 1 minuut al door hebt, is er geen enkel probleem natuurlijk. Dan zie je het meteen voordat de verharding helemaal, zeg maar, geconsolideerd is. Je ziet, je wordt je zo bewust van reflexen in je lichaam. Zo, oeh, je voelt meteen die aanspanning. En dan zeg je, oh, wacht even. Dan laat je meteen los en dan. Maar dat kan best een paar jaar duren hoor.
Ja. Nou,
Afhankelijk van hoeveel je beoefent. Ja?
ik weet dat ik een tijdje geleden dat ik wel al een stuk gegroeid ben daarin, dat ik het wel al ma beter kan toelaten. Voorheen, als ik me dan niet goed voelde en ik kon het niet verklaren, dan mocht het er ook niet zijn. En nu heb ik dat wel van, ja, oké, ja, dan weet ik maar niet hoe het komt. Maar
Ja.
ja, ik voel me gewoon even niet zo fijn. En ook dat mediteren, dat helpt me wel enorm sowieso.
Je beeld bevriest. Je hebt waarschijnlijk een foutje in je verbinding. Zou het zich nog herstellen? Ik denk dat we Brigitte even kwijt zijn. Ze komt vast zo wat terug. Oh, daar is ze weer.
Ik ben er weer.
Ja, hoorde jij ons ook, hoorde je mij ook bevriezen?
Ja.
Ja, dus je verbinding stagneerde even. Maar ik geloof dat we zo'n beetje ook wel aan het afronden waren, hè? Of is er nog
Ja.
iets wat je wil zeggen of vragen?
Nee, dat
Ja?
was het wel. Ja, dankjewel.
Oké.
Dankjewel.
En dan zie ik, ik moet even kijken om de volgorde te kunnen bepalen. Eerst Elvin. Elvin, ga je gang.
Hallo Jan.
Hi.
Ja, het is best wel een tijdje geleden dat ik hier wat gedeeld heb. Dus wel een soort van spannend, merk ik. Maar, en ik weet ook niet zo zeker of ik een vraag heb, maar misschien kom ik daarop. En anders gewoon een hopelijk vermakelijke update. Want eerder dit jaar heb ik een keer een vraag tegen jou aangehouden over het open zijn, over de behoefte om nog anderen te zien terwijl ik aan het daten was, of ben.
Ja.
En toen heb ik natuurlijk al jouw wijze raad heb ik in de praktijk gebracht. En op het moment dat ik iemand nieuws leerde kennen, en ja, wat Jamile net ook een beetje zei, van op het moment dat er dan in het begin een moment komt dat je dat soort gesprek gaat hebben, toen hebben we ook heel open en heel mooi gesprek gehad over ja, wat onze intenties zijn. En toen heb ik ook gezegd van ik heb op dit moment geen behoefte om met iemand anders af te spreken, maar ik wil dat ook niet op voorhand uitsluiten. En dat was aan zich al een overwinning om dat zo uitgesproken te hebben. En daar konden we heel open over praten. En dat was alleen maar leuk vanaf dat moment. En ik had oprecht ook niet de behoefte om met anderen af te spreken. En dat duurde een paar maanden. En tot op een gegeven moment ik ging merken, ja, ik mis een bepaalde verbinding of zo. En ook als ik erover praatte met anderen en als ik er zelf over nadacht, dan dacht ik ook van, ja, ik heb in het begin wel gezegd dat ik dat die mogelijkheid niet wil uitsluiten. Dus ik kan me voorstellen dat zij ook een beetje een veiligheidsmarge inbouwt. Voor het geval dat ik dan toch nog met anderen aan het daten ben of zo. En eigenlijk, bijna paradoxaal, daardoor miste ik dus of ik miste dus een bepaalde verbinding of hechting. En daardoor kreeg ik juist weer wel de behoefte om met iemand anders af te spreken. En ik heb dat ook toen aan haar verteld, van ja, ik heb nu die behoefte, ik ben aan het swipen en ja, ik mis een beetje die verbinding tussen ons. En toen gaf zij dus precies aan wat ik net vertelde, dat zij ook een beetje rekening hield met mij, zeg maar, dat ik dat zou doen. En ze wist dat ik in deze cursus zat en dat zag ze ook van, ja, oké, okay, dus die is bezig met spirituele gedachtegoed, zeg maar, rondom relaties. En toen bleek zij ook, zeg maar, met anderen af te spreken. Dus eigenlijk vind ik het heel tragisch dat het heel mooi begon. En dat het heel leuk was. Maar dat uiteindelijk heeft dat er ook voor gezorgd dat die verbinding niet tot stand kwam, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik weet niet wat mijn vraag is, maar ja, ik was benieuwd hoe jij ernaar
kijkt. Ja, ik vind het wel een boeiend verhaal. Want het suggereert dat, zeg maar, dat hele spirituele gedachtegoed dus eigenlijk toch een soort belemmering is om werkelijk een verbinding te krijgen met iemand in een relatie. Zo heb je dat ervaren in ieder geval. En,
precies, dat was in ieder geval, dat is hier wel een beetje het resultaat geweest. Ja. Als je het plaats laat.
Ja. En ik zou me dat best kunnen voorstellen ook. En wat ik vermoed wat hier speelt, is dat jullie allebei weliswaar al, zeg maar, qua theorie wel al enigszins bezig zijn met het spirituele gedachtegoed, maar nog niet zo heel erg intensief veel beoefend hebben op dat gebied. En dan is het dus eigenlijk inderdaad het ego wat weliswaar zegt van, ik heb ook nog wel eventueel behoefte om eventueel contact te hebben met anderen. En in haar geval is het dan het ego wat zegt van, oké, de spirituele visie zegt ook van, daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar ondertussen zet ze zichzelf een beetje op de rem qua, zeg maar, het openen van je hart, omdat ze niet te veel gekwetst wil worden. En dat is natuurlijk ook een ego-reactie. En misschien ook een waar je op dat moment gewoon niet anders mee kan omgaan. Dus terwijl, stel dat je, zeg maar, dat je wel behoorlijk, zeg maar, doorgewinterd bent al in deze gewaarzijnbeoefening, dan is het niet, volgens mijn ervaring en ook wat ik hoor van anderen, is Brigitte, zet je microfoon eens uit.
Ik hoor niks meer. Ik heb het gedaan.
Mute, ja, oké. Als je zeg maar wat verder zou zijn in dat gewaarzijn beoefenen, en je zou dan met een partner waar je affectie bij voelt hierover delen, dan zou je namelijk juist een hele sterke verbinding gaan voelen voor elkaar. En dan ben je ook niet zo bang om gekwetst te worden. Dus dat is hier het hele punt. Zij ervoer kennelijk toch jouw, zeg maar, jouw vrijheid, dat je je vrijheid wou behouden op dat gebied als bedreigend en wou niet gekwetst worden. En jij had misschien aanvankelijk ook hetzelfde bij haar, dat je in het begin nog geen enkele behoefte had aan een ander, maar dat je die behoefte toch in ieder geval die vrijheid wou behouden om je niet bekneld te gaan voelen. Ja, dus hier zie je dat er een soort anticiperen is op pijnlijke gevoelens. Zij om te voorkomen dat ze gekwetst wordt, jij om te voorkomen dat je bekneld raakt in de relatie. En dan zou je inderdaad kunnen stellen dat vanaf dat moment je dus een deel van jezelf buiten schot houdt. Dus ik denk dat het onvermijdelijk was en je weet ook niet of je niet of dit niet jou in enorme ellende bespaard heeft ook. Dat soort dingen weet je nooit. Dus als een relatie op een of andere reden toch niet blijkt te werken, of misschien ben je daar nog niet, zijn jullie nog wel bezig met elkaar, maar met een soort van, hoe moeten we dit nou weer vlot trekken of zo? Dus,
nou ja, ik merk ook bij mezelf dat ik, want ik vind het wel interessant dat je dat ook aanstipt. Ergens wil ik natuurlijk ook de hand in eigen boezem steken en kritisch naar mezelf blijven. Van, heb ik niet in eerste instantie al, was dat ook niet vanuit ego dat ik een soort zei, uit zelfbescherming van, oh nee, ik wil dat niet uitsluiten. Een soort van onder een spiritueel mom, maar eigenlijk stiekem ook afstand houden. Wat je
ja, dat... Wacht even, er staat iemand voor mijn raam te zwaaien. Heb je een ogenblikje?
Oh, deze vier ik ook zo erg.
Weer een nieuwe bezorger. Zoveel bezorgdienst, hè? Sorry dat ik even onderbrak.
Oh nee, bedankt voor de...
Ik denk dat je gelijk hebt, dat er inderdaad, je kan natuurlijk zo'n gesprek van, ik wil me, zeg maar, een voorbehoud maken, omdat ik misschien ook met andere mensen nog wil afspreken. Dat kan natuurlijk zijn vanuit, zeg maar, ego's angst om bekneld te raken. En het kan ook zijn vanuit een soort spirituele wijsheid, waarbij je zegt van, je kan überhaupt nooit zeggen dat dat niet gaat gebeuren. En juist in relaties waarin partners heel erg hard roepen dat ze nooit met een ander wat zullen hebben. In die relaties gebeurt dat na een paar jaar meestal. Ja, dus snap je wat ik bedoel?
De grap is dat ik nu dus, doordat ik daar wel behoefte aan kreeg, en daar ook gehoor aan heb gegeven, en dat gesprek met haar heb gehad, heb ik ook gewoon, kom ik weer andere mensen tegen. En nu denk ik dus van, ja, ik ga me nu ook gewoon focussen. En dat hele verhaal van, ik wil het open houden, dat was een strategie die heeft nu niet gewerkt. Dus misschien moet ik je ook niet gewoon niet volgen en wel gewoon vanaf begin af aan heel open zijn. Dus een soort van de neiging om weer door te slaan terug naar de andere kant.
Ja, terug naar monogaam vanaf het begin bedoel je?
Ja, precies. En laten we gewoon een commitment doen.
Althans, ja, laten we commitment doen. Ja, ja, ja. Ja, dus dat bedoel ik. Dat is dat idee, laten we commitment doen. Dat is schijnveiligheid. Hè? Dat is, zeg maar, omdat je bang bent om iemand kwijt te raken. En dan moet je elkaar beloven dat je elkaar nooit in de steek gaat laten. En dan voel je je veilig. Maar dat voorkomt op geen enkele manier dat zo'n relatie dan na een tijdje toch, om welke reden dan ook, fout kan lopen. Dus dat bedoelde ik eigenlijk, denk ik, met van, als je dan met elkaar afspreekt dat je dat niet doet, dat je niet aan elkaar dat soort commitment vraagt, omdat je gewoon weet dat dat toch niet werkt. En dat je hooguit kunt uitspreken, op dit moment heb ik geen enkele behoefte aan iemand anders, maar als het zich ooit gaat voordoen dat ik wel die behoefte voel aan iemand anders, dan ga ik het je vertellen.
Ja, ja, en achteraf gezien heb ik daar wel een soort van... Rouw ik er wel omdat ik er eerst gehoor aan heb gegeven en daarna dat pas heb verteld. En niet, want ik had dat echt een droom gevonden als ik gewoon had kunnen zeggen, ik heb nu die neiging, en als dat ook gehoord kon worden. En want dan ontstaat, denk ik, juist die verbinding op het moment dat dat kan.
Ja. Dus is je vraag nu al enigszins beantwoord?
Ja, ik weet niet eens of ik een vraag had, maar ik heb zeker wat gehad aan je reactie.
Ja, oké.
Vooral dat stukje wat me bijbleef is dat je zei, dus eigenlijk heb je dan een deel van jezelf achtergelaten of niet in de relatie meegenomen.
Ja.
Dat vind ik wel belangrijk om mee te nemen.
Ja, ik kan me herinneren, mijn laatste echt, zeg maar, langdurige relatie, die begon ook met gewoon heel eerlijk tegen elkaar te zeggen dat je elkaar geen enkele beperking oplegt. Terwijl er ook geen enkele behoefte was om intiem te zijn met iemand anders dan met elkaar. En dat hoorde echt bij elkaar. Dat klopte gewoon helemaal. Dat en we hebben geen enkel recht op elkaar, en we hebben geen enkele behoefte aan iemand anders. Dat heeft een hele tijd lang heeft dat heel goed gewerkt. En op een gegeven moment kreeg zij dan wel behoefte aan iemand anders, of er kwam iemand anders op haar weg. Het was niet eens zo dat ze dacht van, ik heb dus echt wel weer zin in iemand anders. Maar dus ze kwam gewoon iemand tegen waar heel veel vonken bij oversloegen. Dus dat was natuurlijk een schok en voor onze ego's een hoop verwarring. Maar tegelijkertijd paste het helemaal in onze opvatting over hoe de dingen gaan. Dus en ik had ook in het begin, toen ik haar leerde kennen, een soort gevoel van, oh, dit gaat ook weer pijn doen, weet je wel. Dus dat is, ik vind deze zo leuk, jemig, dat gaat een hoop pijn doen. Maar dat is niet de reden om ermee op te houden of om een deel van jezelf buiten schot te houden. Integendeel, je is bijna alsof je met een soort van doodsverachting lachend stort je jezelf erin, wetende dat je ergens in de loop der tijd daar ook weer helemaal mee door de mangel gehaald wordt. En inderdaad, dat gebeurde ook. En omdat dat mocht, heb ik daar best wel heel veel aan gehad. Een zware tijd wel, maar ik heb er heel veel aan gehad. Heeft ook nog een boek opgeleverd. Dat is over liefde en loslaten. Heb ik toen geschreven in die relatiecrisisperiode. Dus ik denk dat dat het is. Je stort je wholeheartedly. Maar terwijl je tegelijkertijd zegt van, ik heb geen recht op je. En ik vind ook niet dat je recht op mij hebt. Ja? En dan toch je er helemaal in storten.
Mooi gezegd.
Ja.
Dankjewel, ja. Jan, dat resoneert en dat heeft zoveel waarde.
Ja. Oké. Okay. En dan zie ik Christa, ga je gang.
Oh, hallo. Kan je me horen?
Ja, ik hoor je.
Hallo Jan. En hallo allemaal. Ik vroeg me eigenlijk af, want eigenlijk met het beginnen van deze cursus was ook mijn relatie afgelopen. Tenminste, ja. Dat bleek achteraf.
Ja.
Ik ben iemand die eigenlijk heel weinig alleen is geweest in mijn leven. En altijd volledig mijn bevestiging van de buitenwereld heb gehaald. En ik ben nu 49. Dus ik zit nu best wel in een stuk. Ik woon alleen in Spanje en ik ben heel veel alleen. Echt heel veel alleen. En ik moet dus alles wat ik tegenkom intern nu oplossen. In de zin, ik ben altijd best wel iemand die bijvoorbeeld mijn omgeving ook wel gebruikt als projectie, zeg maar, om te zien, hey, wat projecteert mijn omgeving, en dat dan weer naar mezelf te vertalen in een om te kijken van, hey, waar zit ik? Heb jij nog iets van een aanwijzing? Of heb jij zelf ook wat periodes van meegemaakt dat je lang alleen was? En hoe doe je dat zonder die andere persoon? Hoe ga je de dag door zonder dat je dus die reflectie of die terugkaatsing hebt?
Mm-hmm. Ik denk dat je beter heel erg je best kunt doen om mensen om je heen te krijgen waarbij je dat hebt. En zolang dat niet lukt, kan je natuurlijk gaan beoefenen met je alleen zijn. Hè, dus maar dat betekent niet soort van, oké, alleen zijn is nu wat er is en daar moet je nou mee leren dealen. Natuurlijk, dat aan de ene kant is dat waar, maar aan de andere kant heb je ook gewoon behoefte aan mensen. En weet je wel, dat kan natuurlijk een liefdespartner zijn of een knuffelpartner of vrienden en vriendinnen waar je gewoon mee kunt delen wat je hebt meegemaakt. Maar dat is toch wel het minimum ongeveer wat je nodig hebt. Het is niet voldoende om alleen maar bij de bakker te zeggen het één brood of iets dergelijks. Trouwens, daar kom je vaak ook al niet meer bij een bakker. Dus snap je wat ik bedoel? Je moet dat heel serieus nemen. Net zo goed als je moet blijven eten.
Ik heb dat dus geprobeerd. Het is heel raar, omdat ik nu zo in die pijn terecht ben gekomen. Merk ik dat, ik heb bijvoorbeeld me gelijk, nou niet gelijk, maar na zeg maar een maand of twee ben ik begonnen met Badoo. Ik weet niet, je hebt Tinder en je hebt Badoo, dat is vergelijkbaar.
Okay, ja.
Om in ieder geval contact te hebben, want het leek me gezond.
Ja.
Alleen, ik merk dat ik gewoon heel erg in de pijn blijf. En dat het gewoon niet loopt. Het loopt gewoon niet. Het loopt niet lekker, want ik zit niet lekker. Het loopt gewoon van geen meter. Ik krijg die energie niet lekker.
En nu we hebben het over dat een paar maanden geleden of zo is je relatie beëindigd, begrijp je?
Ja.
En het loopt nog niet zo lekker als je zeg maar aan het daten bent.
Ja, ook die gesprekken. Ja, dat, ja. Het gesprek is even leuk, maar dan houdt het gelijk op. En
het
lukt nog niet. Ja, dus ik ben noodgedwongen meer alleen dan ik had gedacht. Ik dacht, dat lukt me wel, maar niet.
Dat snap ik.
Het lukt gewoon even niet. Het wil gewoon even niet. Dus ik moet nu even alleen. Het lijkt wel op een
kopje. Nee, je moet niet alleen, maar je moet ook niet met een man eventuele gesprekken voeren met in dat perspectief van daten.
Je moet eigenlijk
vooral gewoon vriendinnen en vrienden, maar dan niet intieme of hooguit knuffelen uiteraard. Snap je wat ik bedoel? Dus ik bedoel eigenlijk, je bent heel je leven lang in een relatie geweest, nu ben je voor het eerst dus eigenlijk echt wat langer alleen. En dan zou je niet een soort rouwproces doormaken, dat is volstrekt normaal.
In dat
rouwproces kan je niet meteen leuke, gezellige, nieuwe contacten op het gebied van relatie aangaan.
Dat, dat, kan,
je, Dat, ja, werkt, dat heb je dus al geprobeerd, maar dat werkt dan niet.
Nee, ook niet als ik, als ik zeg van, joh, ik wil niet gelijk wat, ik vind het leuk om wat te kletsen. Het werkte gewoon niet. Misschien omdat het maar jaren zijn.
Ja, ja, dus nogmaals, dan kan je beter gewoon aansluiting zoeken via, zoals dit bijvoorbeeld. Maar dan, ja, als het dan hopelijk kunnen, gaat dat snel weer een keer live gebeuren ook. Dus dat je naar cursussen, workshops gaat, dat je gaat dansen bijvoorbeeld. Dat kan nu wel al. Er zijn al, zeg maar, min of meer legaal, illegale ecstatic dance en shamanic dance en dat soort dingen.
Oh, in Nederland wel al?
Ja. Als je, ik weet
toch al... Meer over.
Ja, nee, echt, als je wil weten, moet je me maar eens een mail sturen. Dan stuur ik je een link.
Oh, dat leuk.
Toevallig kwam ik daarmee in aanraking. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar vriendinnen van mij gaan daar af en toe dansen. En die man heeft namelijk, heel slim, die heeft een kerk opgericht. De beweging van het leven noemt hij het ook. Ironisch. En hij geeft dansbijeenkomsten, shamanistische dansbijeenkomsten. In Bunnik ergens. Afijn, dus als je het wil weten, mail me, dan stuur ik je een link naar zijn website. Maar dus dat soort dingen, daar moet je het eerder van hebben. Onder de mensen komen. En natuurlijk liever dan de mensen die op dat soort dansfeesten is niet meteen brallen en zuipen en versieren. Is toch wel een klein beetje meer, weet je wel, een beetje meer hart open en een beetje knuffelen. En dat soort
dingen. Ja, dat het wel echt is. Ik merk wel dat ik het behoefte aan echt contact heb. Ja, en niet anderen.
Ja, dat soort dingen. Hè? En eventueel meditatiecursussen of andersoortige cursussen. Die gaan over, weet je wel, over lichaamswerk. Of enfin, alles wat een beetje spiritueel is. En een beetje geaardend. En een beetje, zeg maar, verbinding leggend en zo. Dat is het gebied waarop je je eenzaamheid moet, zeg maar, moet aanpakken. En natuurlijk, dan blijven er nog heel veel middag of avonden of zo. Dat je toch even weer alleen thuis zit. Dan kan je gaan beoefenen. Dat is dan de beoefening van, oké, ik voel me eenzaam. Waar zit dat gevoel ergens? En dan vooral, waar zit het in mijn lijf? En dan, ik mag dit voelen, is niks verkeerd, is helemaal oké. Ik heb het gevoel eenzaamheid. Het is niet hetzelfde als ik ben eenzaam. Ja, ik mag dit hebben, is helemaal oké. En dan ga je heel vriendelijk met jezelf om. Dan blijf je eerst even mediteren. Daarna zeg je tegen je eenzame kleine Christaatje, zullen we dan nu een kop thee drinken en een leuke film gaan kijken of zo? En dan maak je het zo gezellig mogelijk voor jezelf. Maar dat gaat weer beter als je op andere dagen weer wel ook gezellige dingen meemaakt met andere mensen.
Ja.
Je moet dit allemaal leren. Ja, je moet dit allemaal leren, want je hebt altijd gewoon een man gehad die dat allemaal toedekte bij je. Dus godzijdank. Ja, dank de Heer, weet je. Dank de Heer dat deze relatie uitgegaan is. En dat
ik mag het zelf doen.
Ja, dus kan je eindelijk volwassen worden.
Ja, daarom. Dat vind ik ook graag. Ja. Het is nog tijd.
Ja.
Nee, dank je wel, Jan.
Ja, oké. Veel plezier, veel succes.
Dank je.
Is er nog iemand die iets wil vertellen of vragen?
Ja, nou, als niemand gaat vragen, dan kom ik weer. bestaat eigenlijk vertrouwen hebben? Of is dat ook een illusie van het ego?
Ah ja. Dat is een leuke vraag. Ja, nee, er bestaat vertrouwen. Maar dat is iets anders dan wat de meeste mensen ervan denken. Voor de meeste mensen is vertrouwen iets wat een ander moet verdienen door heel erg trouw te zijn. En, natuurlijk, dat is op ego-niveau, is dat hoe het werkt. Als jij 5 jaar lang samen bent geweest en het is altijd goed gegaan, dan ontwikkel je een soort vertrouwen in die persoon. Nee, hij gaat dat nooit doen. Weet je wel. Ze kennen hem nu door en door. Nee, hij gaat niet naar de hoeren. Nee, absoluut niet. Nee, dat soort dingen. Ja. En dat is een prettig gevoel, wat overigens niet altijd even realistisch is. Want al die mensen die hebben meegemaakt dat hun partner op een goede dag opbiechten dat hij al een half jaar het deed met zijn secretaresse of iets dergelijks. Die hadden ook allemaal vertrouwen tot op dat moment.
Ja.
Ja, dus dat soort vertrouwen is voor ego, ik bedoel, het ontstaat vanzelf. Je kan het niet voorkomen dat het ontstaat als je een tijd lang samen bent met iemand, dan ontstaat ook dat vertrouwen.
Maar het is een schijnvertrouwen nog steeds.
Het is zeker zin een schijnvertrouwen. Ja, en het enige vertrouwen wat werkelijk werkt, is dat je vertrouwen hebt in jezelf, dat je alles aan kunt wat zich voordoet. Dus dan zeg je, oké, heel prettig dat mijn partner zo'n brave man is, voor zover ik weet. Maar als hij op een dag thuiskomt met een verhaal, dan weet ik dat me dat gaat pijn doen, dat is het ego-deel. Maar dan weet ik ook dat ik het kan hebben. Ja, in de zin van dat ik ermee kan dealen. En ermee kan dealen betekent niet, oh, heb jij een andere relatie erbij genomen al een half jaar? No problem, geeft niks. Best, weet je wel. Nee. Dan doet het pijn. Zonder meer. Het doet gewoon pijn. Maar het is een groot verschil of je die pijn dan om helemaal bij de ander legt. Jij bent fout bezig en wat een klootzak. En jij hebt mijn vertrouwen beschaamd. En hoe kan ik je ooit nog vertrouwen? En dat soort dingen. Of je zegt, wat fijn dat je het toch uiteindelijk hebt verteld tegen me. En het is, ik vind het buitengewoon pijnlijk om dit te ervaren. En ik ga hier wel mee aan de slag. En je zou me kunnen helpen door eventueel. Ja? Dat je een coöperatie probeert te creëren op dat gebied.
Ja.
Dus dat is het echte vertrouwen. Dat is vertrouwen in jezelf. En vertrouwen in jezelf niet van ik heb nergens last van. Maar vertrouwen in jezelf, ik kan alles hebben. Ik kan het aan.
Ja,
ik ga dit niet uit de weg omdat het mogelijkerwijs pijn gaat doen.
Ja, precies. Dat je de dingen aangaat omdat je vertrouwen hebt dat je het zelf aan kan.
Ja.
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 En de vertrouwen in de zin van, als je inderdaad langer met elkaar date of omgaat of het wordt serieus. Ja, dat je vertrouwen in de relatie hebt, zeg maar. Als je inderdaad, weet ik veel, even geen contact hebt. Dat je kan vertrouwen op dat het goed zit. Of dat het...
Ja, ik denk dat in de praktijk is dat best wel prettig als dat ontstaat. Het is niet leuk als je gewoon elke keer als je partner weg is, dat je allerlei nare verhalen denkt. Dat is zeg maar de andere kant van dat je ervan overtuigd bent dat hij absoluut nooit iets verkeerd zal doen.
Ja,
beide zijn als het ware verhalen die niets met de werkelijkheid te maken hebben. Dus ook als je partner zeg maar, met vrienden aan het biljarten is en jij hebt verhalen over, ja, dat zegt hij nou wel, maar misschien komt hij dan toch zijn ex tegen en dan dat. En dan bedenk je allemaal dingen waar je dan verschrikkelijk jaloers door wordt. Dat zijn hele nare dingen. Dus het is een deel zelfvertrouwen en het is ook een deel gewoon vertrouwen in,
dat in een partner. Zit.
Ja, gewoon heel praktisch vertrouwen. Dat het wel goed zit. En dan weet je dat het wel goed zit, is ook in zekere zin een soort schijnveiligheid. Maar dat mag. Dat bedoel, je kan niet elke dag opnieuw zeg maar, die soort van op de toppen van je alertheid zitten en de hele tijd denken dat het allemaal toch allemaal op een dag voorbij zal gaan en zo. Dat is, dan heb je de spirituele visie als het ware verkeerd begrepen. Dat is net zoiets als beseffen dat je leven tijdelijk is, maar het betekent niet dat je elke dag bang moet zijn om dood te gaan. En zo ook beseffen dat elke relatie tijdelijk is, maar het betekent niet dat je elke dag bang moet zijn dat je partner die dag nou juist gaat vreemd zal gaan of wat dan ook.
Ja. Ja. Nou, klinkt logisch.
Ja.
Ja.
Dankjewel. En dan Cynthia.
Even kijken hoor. Ja, daar ben ik.
Ik hoor je.
Hi Jan, goedenavond. Fijn dat ik hier mag zijn vanavond. Leuk. Ik heb ook echt niet echt een concrete vraag, maar ik kwam 2 maanden geleden ongeveer met jou in contact. Via die iemand die attendeerde mij op jou. En toen zat ik eigenlijk midden in een relatiecrisis. Ik heb een jaar samen gewoond. En dat in die relatie zijn we zo snel vergroeid met elkaar. Dat het, ook zoals jij het noemt, hè, dat je zo geamputeerd raakt in principe van jezelf.
Ja.
Ja, dat je bijna geen lucht meer kan halen. En dat zag ik ook wel en dat voelde ik ook wel. En ik vond het ook helemaal prima dat we apart gingen wonen. Alleen, ik top zoveel met gedachtes en met onrust. En terwijl ik weet dat het beter is en dat ik me meer op mezelf moet richten. toch ja, vind ik dat denken wat maar blijft gaan, dat vind ik toch ook wel een dingetje hoor. Dat, en dat heb ik eigenlijk, ik heb best wel wat relaties gehad, maar bij haar heb ik dat zo sterk.
Is wel een dingetje, ja, dat denken. Ja,
ja dat word je, ik word af en toe helemaal gek van, joh.
Ja, ja inderdaad, ja, daar kan je helemaal gek van worden. Ja, ja dus dit is volstrekt normaal. En natuurlijk, ik bedoel, niet voor niks dat je in die relatie zo ontzettend snel verstrengelde. Want kennelijk heb je dus een grote onzekerheid. Waar je aanvankelijk dus helemaal, zeg maar, ingegaan bent en toegedekt. Totdat je merkte dat het heel verstikkend werd. Toen ben je apart gaan wonen. Maar dat betekent dus dat je een langer deel van de tijd niet elkaar de hele tijd kan bevestigen en geruststellen. En dus komt er allerlei ruimte voor onrustige gedachtes. Ongeruste gedachtes. En die gedachtes die triggeren in je lijf een vorm van stress. En dat maakt dat je ze vervelend vindt, die gedachtes. Zodra je een gedachte vervelend vindt, ga je er als een soort van, ga je er tegen in verzet. Maar zodra je in verzet gaat tegen gedachtes, ga je ze steeds meer denken. Ja, probeer maar eens niet aan een roze olifant te denken, is het klassieke voorbeeld. Dan denk je de hele tijd aan een roze olifant. Ja. Dus je hebt niet alleen, zeg maar, je in je kindertijd aangeleerde onzekerheid. Hè? Zodra je iemand lief vindt, is er een grote kans dat je hem kwijtraakt, dat, of haar kwijtraakt. Dat is wat we als kinderen allemaal in meer of mindere mate aanleren. En dan heb je iemand die je lief vindt en je ziet elkaar niet de hele tijd. Dus er is niet de hele tijd een soort mommy die er altijd is voor je. En dan komt dus de kinderlijke behoeftigheid komt naar boven. En dan ga je ongerust maken en bang om iemand kwijt te raken. Plus dat je die gedachten heel vervelend vindt en dat je eigenlijk ervan af zou willen van die gedachten. Maar dus nogmaals, zodra je van gedachten af wil, versterk je ze juist. Worden ze talrijker. Dus hier moet je in je beoefening geleidelijk aan, moet je als het ware die reflex van ik wil hier vanaf, dit is lullig, ik wil dit niet voelen, moet je omzetten in, oh kijk mij nou eens... Bang zijn en behoeftig zijn is oké. Ik sta achter mezelf. Ik mag dit voelen. Ik blijf achter mezelf staan. Dus dat is het tegenovergestelde van ik wijs mezelf erover af. Ja, nu wijs je jezelf erover af. Nu vind je het truttig of stom. Of wat dan ook dat je al die gedachten hebt. En dat maakt ze erger. En dan ga je oefenen in ik mag dit voelen. En het is helemaal oké dat ik hier zoveel aan haar denk. En het is oké dat ik bang ben om haar kwijt te raken. En dan vanuit die vriendelijkheid ontstaat dan geleidelijk aan een klein beetje ruimte eromheen. Het is eigenlijk niet eens zo dat je onrust dan vermindert meteen, maar er is iets wat er omheen is wat zegt van oké, laat maar even. En als het ware wat ruimte creëert om eventueel al een klein beetje je gedachten op iets anders te richten. Laat mij dit maar voelen, het is oké, ik mag dit voelen. Maar laat ik dan nu maar mijn huis gaan stofzuigen of zoiets. Even iets gaan doen om iets anders. Een niet-destructieve afleiding kiezen. Dus niet meteen gaan zuipen en zo. En zuipen en zeppen. Dat merk ik averechts. Maar thee met een goed boek of een leuke film. En een mailtje sturen naar goede vrienden of vriendinnen. En eventueel bellen of appen of zoomen met iemand die kan luisteren. Ja, dat soort dingen. Dat is helemaal in de communicatie zitten. Ook de ontwikkeling van vriendelijkheid voor je eigen gevoelens. Okay. Als je kan communiceren met anderen. En dat moeten dan anderen zijn die niet meteen zeggen van... Meid, stel je niet aan, weet je wel. Nee, ze gaat echt niet bij je weg. Je bent een hartstikke tof wijf. En dat soort dingen. Dat mensen jou proberen te redden. Daar moet je het niet van hebben. Dat kan soms heel even werken, maar daarna dus juist weer niet. Maar als iemand kan luisteren en jij vertelt gewoon van... Jezus, ik ben zo bang. Ik heb zoveel van die pijnlijke gevoelens van jaloezie en onzekerheid en zo. En dan gebeurt er dat en dan heb ik ineens dat gevoel. Dan deel je dat en iemand luistert en zegt... Jemig, ja, dat is hartstikke lastig voor je. En zo, ik snap het. En het is heel normaal ook. En weet je, het is echt een soort van... Dat hebben alle mensen die in zo'n situatie zitten... met een relatie die je dan probeert te ontwarren... En het is volstrekt normaal en het is de allerbeste beoefening.
Gelukkig maar.
Maar het wordt niet meteen leuker.
Nee. Dankjewel Jan.
Ja, oké, succes ermee.
Dankjewel.
Ingrid?
Ja, ik heb ook een vraagje.
Ik heb een roommate, zullen we maar zeggen. We delen samen een huis, een vriendin. En die heeft nu op dit moment een relatiecrisis. En dat beïnvloedt heel erg de sfeer hier in huis. Ze is depressief en ze trekt zich terug op de kamer. We hebben geen gezellige gesprekken meer en zo. Want ja, ze zit daar echt helemaal mee in haar hoofd. En ja, ik merk dat ik dat heel moeilijk vind. Want het voelt ook een beetje als een afwijzing naar mij toe. Ik voel me ook een soort van eenzaam als ik daar ook maar in mijn eentje weer in die woonkamer zit. En ik weet ook dat ik daarmee aan de slag moet. Het heeft eigenlijk niks met haar te maken, alleen maar met mij. En ik vroeg me af of je daar nog tips voor hebt. Hoe ga je daarmee om? Want ja, ik merk dat mijn positieve energie naar beneden wordt getrokken, zullen we maar zeggen. En
ja.
Ik weet dat het beter is om gewoon op dat niveau te blijven zitten waar ik gewoon...
Ah, nee, ja, dat is... Ik weet dat het beter is om blij te blijven voelen. Zo werkt het natuurlijk niet, want je voelt wat je voelt. En je had dan kennelijk dus een relatie met je huisgenoot, waarin jullie samen een soort gezelligheid creëerden.
Ja,
die ook,
we zijn best friends, zullen we maar zeggen.
Ja, en dat creëert, dat is ook een vorm van toedekking van eenzaamheid, uiteraard. Dat is helemaal normaal. En nou haakt ze ineens af om voor haar dwingende redenen. En dan ben jij dus gewoon eenzamer. Dat is ook volstrekt normaal. Dus nu kan je natuurlijk en proberen om daar zelf mee te dealen. Hè, door dus die momenten dat je je eenzaam en een beetje verlaten voelt. Om de neiging om haar daarvoor verantwoordelijk te stellen. Dat herkennen en dan zeggen nee, wacht even. Dat is natuurlijk helemaal gewoon van de zotte. Zij heeft gewoon haar problemen en het is kennelijk, dit is haar manier om ermee te dealen. Laat ik dan maar proberen om met mijn eenzaamheid te dealen. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook ervoor te zorgen dat zij niet de enige is in jouw leven die de eenzaamheid toedekt. En dat je nog een paar andere vrienden en vriendinnen hebt. Of situaties waarin je, weet je wel, kan delen met mensen. En precies wat ik daarnet al vertelde.
Ja.
Als je een relatiecrisis hebt en daardoor eenzaam bent, dat geldt ook voor jou. Dit is ook een relatiecrisis in feite. Zij het dan in een best friends relatie. En dat is, zeg maar, je neemt verantwoordelijkheid ervoor. In plaats van haar daarover af te wijzen, neem je verantwoordelijkheid. Je creëert wat meer mensen in je leven. Dat duurt natuurlijk een tijdje, maar dat je zorgt dat je wat meer mensen hebt.
Ja, dat doe ik.
Je niet volledig afhankelijk bent van één.
Ja.
En tenslotte, je zou ook wel eens met haar, je zal haar vast nog wel af en toe even spreken.
Mm.
En dan zou je dat met haar kunnen delen ook. Dan zou je kunnen zeggen van lieverd, ik zie dat je het hartstikke moeilijk hebt. En eerlijk gezegd, ik heb het ook een beetje moeilijk met dat ik zo weinig spreek. Kunnen we niet van de nood een deugd maken? Want voor jou zou het misschien prettiger zijn als je af en toe wel bij me kwam en dan gewoon wat vertelde over hoeveel pijn je hebt en je moeilijke gevoelens. En dan beloof ik je dat ik je niet ga redden en dat ik je niet ga afwijzen.
Ja, heb ik allemaal gedaan.
Luisteren, ja.
Ja, heb ik allemaal gedaan en dat werkte ook wel. Want ik heb ook inderdaad op een gegeven moment gezegd van ik weet dat jij het moeilijk hebt. Maar voor mij is dit ook moeilijk, want we hadden het heel gezellig. En zou je kunnen proberen om misschien iets aardiger te zijn? Want ze werd gewoon heel onvriendelijk. En toen zei ze in eerste instantie van... wat een onzin. Maar de volgende dag was ze in één keer weer aardig. En nu eten we ook weer samen.
Ja, dat is, dan heb je... Zeg maar, ondanks dat heb je daar nog wat mee bereikt. Want zou je niet wat aardiger kunnen zijn, is natuurlijk een afwijzing.
Ja, oké.
Ik vind je onaardig.
Ja.
Terwijl het in feite zou zijn, nee, je hoeft niet aardig te zijn voor me. Ik zou gewoon ook je vriendin willen zijn op momenten dat je het heel erg moeilijk hebt. En niet de hele tijd. Natuurlijk mag je ook terugtrekken en op je eigen kamer gewoon alleen maar, zeg maar, naar zitten zijn. Maar ik zou het best wat vaker gewoon fijn vinden dat je gewoon deelt hoe het met je gaat. En dat je
Dat heeft ze ook gedaan.
Dat, hè? Dus niet aardiger zijn per se, maar wel gewoon
Dat is mijn ego-ding dan.
Dat we contact hebben. Ja? Dat we contact hebben gewoon over dat je mag vertellen hoe je je voelt. En dat de ander daarnaar luistert. En dan komen we dat samen iets gezelligs doen. Komt dan vanzelf wel weer als ze daar dan weer aan toe is. Hè?
Ja, dat zal inderdaad dat ego-ding zijn. Dat ik vind dat ze wat aardiger moet zijn voor mij.
Ja. Dat is
zo zielig natuurlijk als ze niet aardig is.
Ja, precies. Ja. Dat is daar ontglipt je nog een soort verwijt.
Ja.
Zij, dat het haar schuld was dat jij het moeilijk had.
Ja.
Maar dat is volstrekt normaal. Dus daar hoef je jezelf niet over af te wijzen. Maar voor een volgende keer zou je het kunnen herkennen. Van nee, het gaat er niet om dat zij aardig moet zijn tegen mij. Maar ik zou gewoon graag in contact willen zijn af en toe. In contact met wat er is. Dat is het. In contact met wat er is. Dus als je helemaal geen zin heeft om aardig te zijn. Prima, vertel me dan dat je geen zin hebt om aardig te zijn.
Ja, maar dat vind ik dan zelfs nog moeilijk hoor. Want dat is dan ook weer zo'n ego-ding. Dan denk ik, dan vind ik mezelf zielig dat ze niet aardig is.
Ja, oké, dat moet je dan weer zelf oplossen. Maar stel
ik heb
het echt zo moeilijk gehad vandaag. En dan vertelt gewoon, en ik was daar. En toen werd ik ineens overvallen door die pijnlijke gevoelens. En toen kwam ik daar en moest de hele tijd aan die denken en zo. En jij, dat is natuurlijk ook iets wat je moet leren, maar jij zit dan te luisteren. En je kunt je helemaal, zeg maar, openstellen voor die persoon. Echt waar, dan heb je misschien wel veel meer verbinding dan als je samen heel aardig voor elkaar naar een of andere Netflix zit te kijken.
Nee, maar dat hebben we inderdaad gedaan. Op een gegeven moment toen zaten we bij elkaar en toen hebben we inderdaad zo'n... Nou ja, gesprek was het niet. Zij heeft inderdaad dingen verteld en ik heb alleen maar geknikt. Eigenlijk een beetje zoals we dat in die groepjes doen, dat je niks
mag zeggen. Ja.
Zo hebben we dat gedaan.
Ja.
En aan het einde van het gesprek heb ik gezegd van nou, ik vind het heel erg voor je en ik ben daar voor je. Dus dat was er in ieder geval. Dat is heel mooi.
Dat is mooi, ja.
Maar inderdaad, ik wijs mezelf inderdaad af. Dat is het misschien de kern. Ik wijs mezelf af dat ik eigenlijk... het heel vervelend vindt dat ze dat ik alleen ben of zo.
Ja.
Dat ik inderdaad een beetje zo mezelf af te wijzen daarom.
Ja, precies. Ja. Zij confronteert jou met een soort afhankelijkheid die je daarvoor nog niet had gemerkt, omdat ze altijd gewoon aardig was.
En nou, dat is ook niet helemaal zo. We hebben al vaker van dit soort dingen gehad. Maar ik ben daar heel erg door gegroeid, inderdaad. Ja. Ik heb het ook aangepakt als een leermoment of leermomenten.
Oké,
dankjewel.
Ik zie nog één hand van Maaike. Ga je gang, Maaike.
Ja, hi. Ik had een vraag over het negatieve geloof.
Ja.
Als ik het goed begrijp, kun je er meerdere hebben? En ik vroeg me af, is er altijd eentje dominant? Of hangen ze met elkaar samen?
Oké, je kan er zeker meerdere hebben. En de kan er één dominant zijn en andere subdominant. Bijvoorbeeld, je kan er meerdere hebben om verschillende redenen. Bijvoorbeeld, eentje die veel voorkomt, ik ben niet goed genoeg. Die manifesteert zich op verschillende manieren afhankelijk van de situatie. Dus ik ben niet goed genoeg op het moment dat je een examen moet afleggen, krijgt de vorm ik ben niet slim genoeg. Of ik kan niet tegen stress. Ja, op het moment dat je aan het daten bent, ik ben niet goed genoeg, en krijg dan de vorm, ik ben niet mooi genoeg of aantrekkelijk genoeg. Snap je? Dus dan heb je al, zeg maar, dezelfde overtuiging krijgt dan verschillende vormen afhankelijk van de omstandigheid. Wat je ook hebt is verschillende situaties triggeren verschillende zelfafwijzingen. Dus in mijn geval bijvoorbeeld, mijn dominante negatieve geloof is ik ben zwak. En dat is omdat ik als kind in een gezin woonde met allemaal veel oudere kinderen. Ja, ik had 1 broer en 4 zussen. Die waren minimaal 5 tot maximaal 10 jaar ouder dan ik. Dus ik was thuis gewoon de zwakste. En iedereen liep over mij heen. En dus dan leer je als geloof ik ben zwak. En als strategie conflictvermijding. Ja? Want bij conflicten kreeg ik altijd op mijn donder. En terwijl als ik dan maar mijn best deed om heel lief te zijn, dan kreeg ik soms wel mijn zin. Dus dat is de nice guy. Het nice guy patroon is iemand die bang is voor conflicten, omdat hij toch altijd verliest. Althans, dat geloof heeft hij. Ik ben de zwakste. En dan gaat hij dus conflicten vermijden en please gedrag vertonen. Nu, dat is dus heel dominant. Het dominante in de zin van, dat is het ego-patroon wat getriggerd wordt in situaties die direct bedreigend zijn voor afwijzing. Dus waarin je direct de angst hebt om afgewezen te worden. Nu, ik heb nog een andere negatieve overtuiging, of een ander patroon eigenlijk. En dat is in situaties waarin ik me redelijk veilig voel, en dat komt ook uit mijn jeugd. Wij deden namelijk thuis nooit aan het praten over emoties, maar er werd veel gekaart thuis. En dat waren kaartspelletjes met waar je slim voor moest zijn. Dus waarbij je, zoals bridge en canasta en Vlaamse spel bieden. En moest je allemaal onthouden welke kaarten er bij wie al gevallen waren en zo. Dus echt slim met strategieën en zo. Dus, en ik deed verschrikkelijk mijn best om daar goed in te zijn. En heel af en toe lukte het mij dus om zo'n spel te winnen. En dat werd daar gewaardeerd. Wow, kleine Jan, kijk hier, kleine Jan, hij heeft hem. Yo, weet je wel, dus dat was de kleine Jan. Ik ben de slimste. Ja? Dus dat heb ik later, dat is het patroon van, als ik me veilig genoeg voel, dan probeer ik altijd slimmer te zijn dan anderen. Dat heet eigenlijk arrogantie. En ben ik me daar niet van bewust geweest. Nu wel, maar nu kan ik er aardig mee omgaan, want ik zit nu in een soort baan waarin ik alsmaar vragen mag beantwoorden. Dus het bevredigt mijn ego buitengewoon. Snap je? Dus in die situatie kan het. Maar zodra ik ook maar met iemand te maken krijg die echt een soort dominante afwijzende houding heeft, dan gaat onmiddellijk mijn nice guy patroon, dan begin ik te glimlachen en heel geruststellend te kijken en te pleasen en dat soort dingen. Dus op die manier zie je verschillende patronen. Zie je, zeg maar, aan de oppervlakte komen in verschillende situaties.
Ja.
Heb je iets waar je zelf ook... vroeg je dat om iets van jezelf? Of wil je daar liever niet over delen? Dat mag ook.
Ja, ik vind het best lastig om voor mezelf te definiëren, wat is nou mijn negatieve geloof? Want ik herken wel mezelf in veel dingen. Ik denk, ja, wat is nou dan dat wat het dichtst bij mij ligt? Of wat bij mij het meest dominant is?
Ja, dus ik zou sowieso me niet al te druk maken over of je dan wel exact de goede hebt. Want uiteindelijk zijn alle negatieve geloven zijn een soort zinnetjes die weer gebaseerd zijn op dat wat geen taal heeft. En dat is dat hele allerdiepste gevoel. Dat wat je voelt als een partner er vandoor gegaan is of als je een fout hebt gemaakt waardoor er heel veel schade is veroorzaakt. Dat enorm, weet je wel. En dan de gedachten creëren daar dan dat soort zinnetjes bij als van zwak en stom en slap en slecht. En ik ben niet goed genoeg, ik hoor er niet bij, ik doe er niet toe, ik mag er niet zijn. Ik heb geen recht van bestaan, dat soort dingen. Maar het is allemaal, weet je wel, dat een diepe afkeuring van jezelf. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Als je dat kan voelen zonder daarvoor weg te lopen. En dat durft toe te laten, dat gevoel, zonder te geloven in de gedachten die erbij zijn, maar wel het gevoel zelf toe te laten. Dat is de ultieme bevrijding ervan. En die zinnetjes kunnen daarbij behulpzaam zijn, omdat je dan een soort van houvast hebt van, oh, dit is mijn, ik ben de zwakste. Oh, dit is, ik ben stom. Overtuiging. En daar kan je dan wat makkelijker met een soort lichtheid en een soort humor. Oh, kijk, mij nou eens mezelf weer stom vinden.
Hey.
Ik heb dat voor het eerst. Is zo grappig. Ik had een lerares. Was nog vrij kort voordat ik op het spirituele pad kwam, zat ik in een soort psychologisch traject met trainingen. Maar dat was een trainster die ook al hiermee bezig was. En ik zag het een keer gebeuren. Ik was bij haar op bezoek en zij was niet in haar eigen huis. Dat was een Israëlische trainster die, als ze dan in Amsterdam een training gaf, dan zat ze bij iemand in huis. En ze wou dus voor mij een kop koffie zetten. Ze stond bij het koffiezetapparaat. Ze begon te kijken en te draaien aan knoppen en zo. En ineens zag ik haar dat ze begon te glimlachen. En een soort grinniken. Zo'n heel lief grinniken begon ze. Ik zei, hé, wat heb je? Ze zegt, oh, nu voel ik mij zo stom. Omdat ze niet snapte hoe dat koffiezetapparaat aan moest. dat was voor mij een soort demonstratie van jemig, weet je wel. Dus dat was helemaal niet van, hè, een soort van, weet je wel, wat we doorgaans hebben in zo'n situatie, dat je je ergert aan jezelf. Of zelfs ergert aan de, hoe dom is zo'n koffiemachine gemaakt. Ja, en zij raakte meteen vertederd door dat gevoel van, wat ben ik toch dom. Dus dat is mooi, als je dat kan bereiken.
Dankjewel.
En verder, als je op zoek bent naar wat zou het dan zijn, het is natuurlijk iets wat je voelt in situaties waarin je heel erg afgewezen wordt of waarin er heel erg iets mislukt. Maar soms kun je het ook voelen in het gezelschap van iemand waar je je heel erg aan ergert. Iemand doet iets waar je je kapot aan ergert. Dan is dat vaak of iets wat jij zelf ook doet, maar nog niet doorhebt, omdat je daar afschuwelijke hekel aan hebt, of iets wat je wel al door hebt, maar wat je absoluut niet mag van jezelf. Dus bijvoorbeeld als je je ergert als iemand in jouw gezelschap heel erg de aandacht naar zich toe trekt en het heel erg over zichzelf heeft de hele tijd, en je ergert je daar kapot aan, dan zou het kunnen zijn dat jouw overtuiging is dat jij mag dat absoluut niet van jezelf, daar gaan we even van uit, dat je overtuiging is, ik ben een egoïst. En dat heb je dan geleerd als kind, je bent een egoïst. En dus heb je al het gedrag wat ook maar lijkt op egoïsme, heb je al onderdrukt, heb je al verboden in jezelf. Dus gewoon heel spontaan in gezelschap zeggen, jongens, ik heb iets leuks meegemaakt, zal ik dat even vertellen? Dat kan je gewoon niet dan. Ja, ik geef zomaar een voorbeeld, hè? Dus ja. Dus hoe je je ergert aan anderen kan soms ook een, zeg maar, een opening bieden naar wat jouw eigen negatieve, of één van jouw negatieve overtuigingen is. Oké? Okay?
Ja.
Dus prima onderzoek, maar hang er niet te veel aan, want ook als je het niet weet, kan je gewoon oefenen met, ik mag dit voelen, ik ben dit niet, geef niks, mag best, laat maar even. Hè?
Mag ik daar heel even op inhaken?
Ja hoor.
Want als je dan inderdaad wel een patroon van jezelf herkent in je dagelijks leven, dat kan je laten ontspannen door het er te laten mogen zijn. Toch? Niet willen verzetten, maar te laten zijn.
Nou ja, dat is dus het hele punt van al die, zeg maar, die meditatiebeoefening. Dat is dus zo bewust mogelijk ervaren wat je ervaart zonder daar iets aan te veranderen, zonder het te veroordelen. Dat is wat je oefent in je meditatie. Maar dat is natuurlijk bedoeld omdat als er iets gebeurt in je leven, en je hebt daar een sterke emotie bij. En dat kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je even helemaal de schurft hebt aan iemand anders. Of eventjes je heel klein en mislukt voelt omdat iemand jou in de steek gelaten heeft. Of wat dan ook. Maar wat ook de aanleiding is, zodra je bewust wordt van een pijnlijke emotie. En dat kan natuurlijk ook gewoon een puur soort van zelfafwijzing zijn. Mm-hmm. Dat je dan zegt, oh wacht even, dit is hem dus. Dit is mijn pijnlijke emotie. Dan niet weglopen, niet verkrampen, niet bestrijden, niet gaan zuipen, niet gaan snuiven, dat soort dingen. Maar, oh, laat me dit eens heel goed voelen. En dat is razend moeilijk, want die reflex van zodra je dat pijnlijke gevoel voelt, die reflex om weg te lopen van jezelf, is heel sterk. Dus in het begin is het weglopen, maar iets minder hard weglopen. Soms eventjes erbij blijven zitten en dan maar proberen om dat weglopen niet al te destructief te doen. Ja, dus geleidelijk aan raak je een beetje vertrouwd met dat kinderlijke deel in jou. Want alles wat, als ze maar zelfverwijzing zo wordt, allemaal bij zeg, wat je in je jeugd geleerd hebt. Mm-hmm. Allemaal zeg maar, het kinderlijke deel van je zelfbeeld. En doorgaans als volwassenen hebben we de schurft aan onze eigen kinderlijkheid. Omdat het ego meent dat volwassenheid betekent dat je nooit meer van die kinderlijke gevoelens hebt. Helaas, je blijft ze je hele leven houden. En volwassenheid is dat je je kinderlijke gevoelens mag voelen. En dan hoef je er niet meer op te reageren. Naar anderen toe hoef je niet meer te verwijten. Je hoeft niet meer jezelf te verdoven of jezelf in elkaar te slaan op een of andere lullige manier. Het mag. Je kan geleidelijk aan ontspannen in de zelfafwijzing. En dan verdwijnt als het ware geleidelijk aan het lijden eruit. Dan raak je dus vertederd door je eigen zelfafwijzing. Ja. Ach, wat schattig. Kleine meisje is bang of kleine meisje is boos. Mag.
Ja, dit kleine meisje wil het heel graag goed doen. Dus dan als ik ergens ben, ja, dan wil ik het heel graag goed doen. En dan ga ik een beetje op eieren lopen, terwijl dat helemaal niet hoeft, ga ik toch op eieren lopen.
Ja, precies. Ja, mooi. Dus dat heb je al gezien.
Ja.
Maar in feite, tijdens deze sessie ook, je had al een heel schrift met allemaal dingen voorbereid en zo. Je gaat deze cursus even helemaal benutten.
Ja, en ik wil het goed doen, hè?
En be my guest, darling, want ik vind het prima. Dus haal eruit wat je eruit kan halen. Maar herken ook meteen die eigenschap met vriendelijkheid. Het mag.
Het mag, ja, precies. Oké.
Okay. Nou, de volgende keer gaan we weer een groepsoefening doen.
Maar er stonden nog geen data, hè? Er stonden nog geen nieuwe data.
Nee, die komt vanavond pas. De nieuwe link in ieder geval. En de nieuwe data komen er ook morgen of zo op te staan. Maar de volgende is dus op dinsdag 27 april. 27. En daarna op maandag 10 mei. En dan eentje woensdag 26 mei, dinsdag 8 juni. Enfin, dat zie je dan wel op de website. En twee nieuwe data staan er al op de website. En vanaf morgen staat ook de inloglink erop voor de volgende sessie. Mm-hmm. En ik ga de opname uitzetten.